Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al degenen die met ons meeluisteren via de moderne media. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is Openbaring 20. Het thema voor vanmiddag is het duizendjarig rijk. Hoe zit dat? Mededelingen namens de kerkenraad. De collecten voor de slotzang zijn vandaag voor de kerk en de kerkelijke kas en het bouwfonds. De collecten vinden plaats via een bankoverschrijving. Op het beeld krijgt u daarvoor meer informatie. Volgende week zondag zijn de wijken 2 en 1 aan de beurt. Let er even op dat de volgorde is omgedraaid. U kunt dit nalezen op de zondagsbrief. We gaan nu zingen Psalm 124 vers 1 en 4. En de kerkenraad wenst u en jullie allemaal een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen te doen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 150, daarvan het eerste vers. En jongens en meisjes, als jullie het kerkboekje thuis hebben wat bij deze dienst hoort, dan zien jullie die psalm ook staan, dat psalmvers wat we met elkaar gaan zingen. Want in deze psalm gaat het over het koningschap en over de macht van de Heere God. En daar gaan we vanmiddag meer over horen. We zingen uit Psalm 150, daarvan het eerste vers. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en willen met elkaar zingen uit Psalm 95, het vierde vers, Psalm 95 vers 4, als instemming met de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. laten we eerst met elkaar bidden en danken. We willen in onze voorbeden en dankzegging denken aan familie Koster-Nap van het Poortjesgoed 60. Ze hebben in dankbaarheid op 28 januari hun 40-jarig huwelijk mogen vieren. We danken ook samen met echtpaar Weber van de Heuvel van de Horst 2 in Renen. Simon en Ria vierden op 30 januari hun 40-jarig huwelijksjubileum. Wij willen in onze dankzeggingen, maar ook voorbeden, denken aan onze broeder Van Ree van de Tweespan 25. Hij kwam deze week terug uit het ziekenhuis, werd geopereerd aan de galblaas daar. De operatie is voorspoedig verlopen, maar gisteren moest hij wel weer opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis in verband met een ontsteking aan de alvleesklier. We willen in onze voorbeden denken voor onze broeder en zuster Burgstede van de Wilhelminastraat 61. Zuster Burgstede moet aanstaande woensdag geopereerd worden aan haar knie. En broeder Burgstede heeft nog steeds last van benauwdheid. En daarvoor moet hij over 2 weken opnieuw onderzoeken ondergaan. We willen in onze voorbeden ook denken aan zuster Ebbers. Ineke moet deze week en ook later nog onderzoeken in het ziekenhuis ondergaan in verband met de klachten die ze nog altijd heeft. Op dit moment revalideert ze in de Engelenburg. En we willen ook bidden voor het Koninklijk Huis in verband met de verjaardag van prinses Beatrix op deze dag. Laten we met elkaar bidden en danken. Heer, wij komen tot u aan het begin van de dienst van deze middag. En wij willen u danken, Heer. Want u maakt het steeds opnieuw waar, waarmee we zojuist begonnen met zingen. De Heer is ons tot hulp op ons gebed. Die God die de aarde en hemel heeft gemaakt. Heer, dat laat u steeds opnieuw zien. Dat u een hulp bent op ons gebed. En soms laat u ons wachten. Soms bidden we en dan zien we en ervaren we dat niet meteen. Maar u bent altijd trouw. U laat niet los het werk dat uw hand begonnen is te doen. En Heere, we danken u daarvoor dat we zo ook deze dienst uit uw hand mogen ontvangen. Als een teken van uw trouw, van dat u doorgaat, dat u zorg hebt om onze ziel, om ons leven. Want Heere, wij kunnen niet bij brood alleen leven. We hebben uw woord nodig, het woord van het eeuwige leven. Dat tot ons komt, waarmee u tot ons spreekt, waarmee u ons opwekt om alles van u te verwachten, Heer Jezus, omdat u zelf immers de opstanding en het leven bent. Ja, Heer, u wilt onze handen leegmaken en ons hoofd en ons hart leeg, als het gevuld is met alles wat van deze wereld is. Alles wat ons ook afleidt van datgene waar het om gaat en om moet gaan. Namelijk om uw liefde en uw genade. En Heere, laat ons dat ook vanmiddag mogen zien. Als we uw woord openen op een plek waar veel vragen rondom zijn. Waar wij misschien ook persoonlijk wel mee worstelen of een heel bepaalde blik op hebben. Heere, laat het vanmiddag zo zijn dat we gevoed mogen worden met uw woord en mogen zien wat u in deze dingen ook tot ons hart te zeggen hebt. Niet alleen maar tot ons hoofd. Dat we begrip hebben van hoe de dingen zijn en wellicht zullen zijn. Maar dat u spreekt tot ons hart, opdat als we u ontmoeten, Heere Jezus, als u terugkomt op de wolken om te oordelen, zoals we het ook beleden hebben met de kerk van alle tijden en plaatsen, we dan klaar zijn. Heere, wilt u zo uw woord ook zegenen vanmiddag? En zegen ook uw dienaar als die dat woord brengt. Heere, wilt u ons allen bedouwen met uw Heilige Geest. Zoals de dauw ochtends vroeg over de akkers ligt en die akkers vruchtbaar maakt van boven. Maak zo de akker van ons hart vruchtbaar als uw woord daarin wordt gezaaid. Kom dan met uw geest, opdat er vrucht van geloof en bekering mag zijn. Heere, wij bidden u voor uw kerk over heel deze wereld heen. Wilt u uw kerk bewaren bij uw woord? Wees u met onze broeders en zusters die vervolgd worden vanwege dat woord en hun geloofsbelijdenis. Wilt u ze staande houden? Wees u, Heere, met degene die in het verborgene uw naam belijden. Heere, wees ook bij hen als ze dat op deze dag op allerlei manieren doen, verborgen voor de overheid die hen bedreigt. Bouw uw kerk, Heere, wilt u doorgaan met uw werk. En we danken u dat uw woord ook zegt dat u, Heere Jezus, uw kerk in de hand houdt. U wandelt tussen de kandelaar. U houdt de lamp brandend. Heere, wij mogen ook de zorgen en de dankbaarheid in de gemeente aan u opdragen. We danken u dat echtpaar Koster Nap mocht gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. Heere, ze kijken met dankbaarheid terug op de jaren die u hen gaf en wij willen u de dank en eer daar ook voor brengen. Gaat u ook met hen mee de toekomst in? En Heere, dat bidden we ook voor het echtpaar Weber van de Heuvel. Heere, wilt u hen ook nabij zijn? We danken u voor het vele goede dat ze hebben mogen ontvangen uit uw milde hand. Laat uw zegen ook blijven rusten op hun leven samen. Heere, wij bidden u voor broeder Van Ree, die in de afgelopen week verblijd was en dankbaar dat hij uit het ziekenhuis terug kon keren na de operatie die daar had plaatsgevonden. Maar nu moest hij opnieuw worden opgenomen in dat ziekenhuis, omdat er toch complicaties kwamen. Heere, wilt u bij hem zijn? Geef dat hij in deze omstandigheden zijn hulp van u mag verwachten. Geeft u hem daarvoor ook vertrouwen en geduld. Zegent u hem samen ook met zijn vrouw. Wij bidden u, Heere, voor broeder en zuster Burgstede in de moeilijke omstandigheden waarin zij verkeren. Als zuster Burgstede deze week aan haar knie geopereerd moet worden, een operatie die al veel langer nodig was, maar nog geen doorgang kon vinden door alle omstandigheden, we danken u, Heere, dat dat nu wel mogelijk is. En bidden u tegelijkertijd of u alles goed wil maken. En geef dat de periode van revalidatie die zal volgen ook gezegend mag worden. En Heere, wees u ook met onze broeder Burgstede, die nog altijd last heeft van benauwdheid. Heere, wees u hem nabij. Als hij daar ook in de komende tijd nieuwe onderzoeken voor moet ondergaan, gaat u dan met hem mee. Wilt u hem dragen, Heere, en geef toch dat hij in al deze dingen door u wordt vastgehouden en dat ook ervaren mag. We hoeven het niet alleen te doen. U bent de Immanuel. De God met ons, u wilt met ons gaan. Heere, we willen u bidden of u zo ook met zuster Ebbers wil zijn. Als Ineke deze week en ook later nog onderzoeken in het ziekenhuis moet ondergaan, omdat klachten blijven. Heere, wees u bij haar. Wilt u haar ondersteunen en geef dat ze in al deze dingen ook mag weten dat u haar toevlucht bent, waar ze altijd weer opnieuw terecht kan met alles wat er in haar is. Heere, wat is dat een heerlijke geloofszekerheid. Wilt u ons daarmee ook vervullen? Opdat we zullen weten dat als we in uw hand zijn, ook nooit uit uw hand zullen vallen. Heere, wij bidden u voor ons koninklijk huis. Ook op deze dag dat onze prinses Beatrix haar verjaardag mag vieren. Wij danken u dat u haar een jaar hebt toegevoegd aan haar levenstijd. Wilt u ook in het nieuwe jaar met haar zijn? En wees u ook met onze koning en koningin en hun gezin en alle verantwoordelijkheden die zij dragen. Zegen hen daarin. Heer, wij bidden u of u zo met ons wil zijn, ook in deze dienst. Geef dat de boze ons geen hinder kan doen, die zal proberen om het zaad van uw woord daartussendoor het onkruid te zaaien. Heere, wilt u hem geen kans geven? Geef dat we vrijuit kunnen luisteren naar u, naar uw stem, zoals die vanmiddag mag klinken in het midden van de gemeente. Hoor naar ons gebed, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, houden jullie van puzzelen? Ik bedoel niet een puzzel met allemaal van die stukjes die in elkaar moet passen. Dat is ook leuk, maar een puzzel zoals je die in een boekje of een krant kunt vinden. En zoals die hier ook op de beamer staat. Een kruiswoordpuzzel. In zo'n puzzel staan de nummertjes. En dan moet je in de lijst kijken daarnaast. Horizontaal en verticaal. En daar staat dan de omschrijving van het woord dat je in moet vullen. Dus bijvoorbeeld nummer 1 horizontaal. Daar moet je een ander woord invullen voor smerig. Nou, dan is dat misschien, en je ziet dat zijn 4 vakjes, dus 4 letters. Daar past het woordje vies. Dat is hetzelfde als smerig. Nou, misschien vind je het leuk om wel eens zo'n puzzel te maken. Je hebt dat ook voor kinderen speciaal. Maar nou bestaat er ook nog een moeilijke soort puzzel. En die lijken wel een beetje op dit soort kruiswoordpuzzels. Maar ze zijn, vind ik, toch veel moeilijker. En dat noem je cryptogrammen. In een cryptogram moet je ook woorden invullen. Maar je krijgt er dan een heel speciale, raadselachtige omschrijving bij. En dan moet je dus heel slim nadenken en dingen combineren. En als het antwoord dan bijvoorbeeld vies is, dan kan in de beschrijving bijvoorbeeld worden gezegd muffig afval. Afval, dat is iets wat je weggooit en dat is vies. En een ander woord voor muffig is vies. Nou, jongens en meisjes, waarom vertel ik dit allemaal? Het Bijbelgedeelte dat we vanmiddag gaan lezen, dat zou je ook een beetje kunnen vergelijken met zo'n cryptogram. Er staan wonderlijke dingen in. Dingen die je alleen kunt begrijpen als je er goed over nadenkt en als je ook probeert om het te vergelijken met andere stukken uit de Bijbel. Alleen dan kun je de betekenis een beetje begrijpen. En zelfs dan, en dat zullen we vanmiddag ook wel zien, blijven er dingen in dat hoofdstuk wat we gaan lezen die toch nog heel moeilijk zijn. Wat wordt er nou precies mee bedoeld? Maar jongens en meisjes, toch is het belangrijk om ook zo'n moeilijk hoofdstuk uit de Bijbel te lezen. Want er is geen enkel hoofdstuk in de Bijbel dat je zou kunnen missen. Met elk hoofdstuk heeft de Heere God jou en mij iets te zeggen. Weten, we gaan met elkaar lezen uit Openbaring 20. Schriftlezing is Openbaring 20. En nadat we dat hebben gelezen, gaan we met elkaar zingen uit Psalm 21, vers 5 en 13. We zingen daarover het koningschap. En dat is het koningschap van de koning van Israël. Maar dat vindt zijn vervulling ook in koning Christus. En als je naar vers 8 bijvoorbeeld kijkt, we zingen dat niet, maar dat was niet beschikbaar. Maar dan zouden we daar zingen, uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Uw rechterhand zal eens met kracht vernielen en verslaan hen die uw rijk weerstaan. Dat zing je misschien niet zo snel, zo'n vers, maar dat hoort er ook bij. Dus dat vertel ik u maar. Zingen de versen 5 en 13 zometeen. Maar daar hoort ook bij het recht spreken. Zo zullen we dat ook vanmiddag tegenkomen in de prediking. Openbaring 20 lezen wij met elkaar. En ik, dat is Johannes op Patmos, zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. en wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven, en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn, en ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de lege plaats van de heilige en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. En voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werk. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaf de doden die in hem waren, en ze werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werk. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Tot zover. Als antwoord op de verkondiging zingen we uit Psalm 17, daarvan het vierde en het achtste vers. Psalm 17, vers 4 en vers 8. Het thema voor de preek is het duizendjarig rijk. Hoe zit dat? We letten op een drietal gedachten en u vindt dat terug ook in Openbaring 20. Ten eerste de eerste opstanding, wat wordt daar mij nou mee bedoeld? Vers 4 tot en met 6. Ten tweede de tweede opstanding, vers 11 tot en met 15. Dat heeft te maken met het laatste oordeel. En ten derde de Satan gebonden en verslonden. En dat leest u in vers 1 tot en met 3 en vers 7 tot en met 10 met name. Het duizendjarig rijk, hoe zit dat? De eerste opstanding, de tweede opstanding en de Satan gebonden en verslonden. Gemeente van Christus, vanmiddag staan we stil bij een hoofdstuk uit onze Bijbel waar veel verschil van mening over bestaat. Ik denk dat er geen hoofdstuk is wat onder christenen zoveel discussie oproept. Discussie over de vraag wat dit nou allemaal betekent. En daarmee ook, wat hebben wij nu eigenlijk te verwachten? Kort gaat het er dan over, komt er een duizendjarig rijk, een rijk van vrede? Want op dit hoofdstuk is, zoals we dat dan noemen, de leer van het duizendjarig rijk gebaseerd. Met een wat moeilijker woord, het chidiasme. En wat is dat voor een leer? Nou, bij die leer wordt ervan uitgegaan dat er een eerste wederkomst van Christus is, waarbij dan de duivel in de boeien geslagen wordt. Hij heeft niks meer te zeggen. Hij heeft geen invloed meer op de aarde. En dan zal Christus in die tijd, in dat gouden millennium, als koning regeren vanuit Jeruzalem. En hij sticht een rijk van vrede, van shalom. En Christus regeert niet alleen. Nee, alle gestorven gelovigen staan bij die eerste wederkomst van de Heer Jezus, staan die op om samen met Christus en ook samen met alle gelovigen die op dat moment nog op aarde leven, te regeren op aarde. En dat is dan de uitleg van die tronen die Johannes aan het begin van Openbaring 20 ziet. Dat profetisch visioen. Tronen waarop de zielen zitten van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en hen die het merkteken van het beest niet hebben ontvangen, oftewel die Christus hebben gevolgd. Samen met Christus, zo zegt deze leer, zullen zij het voor het zeggen hebben en het zal een bloeiperiode zijn voor het christendom. Velen zullen tot geloof komen en dan aan het einde van die duizend jaar zal de duivel voor een korte tijd worden losgelaten. En dan zal die hevig tekeer gaan, maar dan is er vuur en voor altijd wordt die weggedaan. En dan komt de tweede opstanding en het oordeel. En alle doden zullen opstaan uit de dood en degene van wie de namen in het boek van het leven staan zullen behouden zijn, maar wie niet daarin geschreven staan, zullen verloren gaan. Met dit als kort samengevat de leer van het duizendjarig rijk. En er zijn nog wel wat verschillende soorten van, zou je kunnen zeggen, maar zo kun je het goed samenvatten. Een visie op de eindtijd die je ook tegen kunt komen in sommige christelijke romans en in films. Maar gemeente, ik moet u eerlijk zeggen, ik geloof niet dat het zo zal gaan. En nee, dat is niet omdat je het niet zo zou mogen zien. Ik zei net al, er is veel discussie over dit hoofdstuk en dat is er ook altijd al geweest. Zo is er in onze eigen kerken een predikant geweest, ooit dominee Berkhof, die een boek had geschreven waarin hij de leer van het duizendjarig rijk voorstond. En dat leidde ertoe dat die vraag op de tafel van onze synode kwam. Of dit het nu inderdaad is wat we te verwachten hebben, want u begrijpt, dat maakt natuurlijk wel wat uit. Hoe de zaken worden voorgesteld ten aanzien van de wederkomst. Waarop de synode uitsprak na veel studie van dit ene hoofdstuk uit de Bijbel, dat de uitleg van dominee Berkhof, die uitleg van die de leer van het duizendjarig rijk ondersteunt, dat dat niet de meest zuivere en gedegen uitleg is. Dat je die als persoonlijke overtuiging kunt hebben en ook mag hebben, maar dat het niet een leer is die vanaf preekstoelen of in catechisatielokalen moet worden voorgestaan in onze kerk. En eigenlijk is dat best wel een goede oplossing, want gemeente, discussies over dit soort onderwerpen leiden nogal eens tot verwijdering van christenen onderling. En is het dan niet goed dat er op dat punt, zo'n punt van uitleg van zo'n hoofdstuk, moeilijk hoofdstuk, ook een zekere ruimte is? U mag het dus best met me oneens zijn vanmiddag. Maar ik hoop dat het dan wel is op de manier van die twee broers waarover ik hoorde. De ene was ervan overtuigd dat Openbaring 20 ons laat zien dat het duizendjarig rijk komen zal, dat het inderdaad duizend jaar zullen zijn dat Christus regeren zal met de gelovigen. Terwijl die andere broer, die zag er helemaal niks in. Die geloofde dat niet. En die twee konden op verjaardagen flink erover doorpraten en discussiëren, maar dan aan het eind van de avond, dan klopten ze elkaar op de schouder en dan zeiden ze tegen elkaar: we verschillen van mening hierin. We worden het niet eens, maar één ding weten we allebei. Hoe dan ook, het komt goed. Eenmaal komt onze heiland. Maar is dat niet mooi als je over zoiets als het duizendjarig rijk op die manier met elkaar om kunt gaan? Het is goed om op basis van goede studie een bepaalde overtuiging te hebben. Maar gemeente, laten we nooit vergeten dat we in vele dingen ook in het duister tasten, zeker waar het de wederkomst van Christus aangaat. We weten niet precies hoe dat zal gaan, hoe het precies eruit zal zien. En daarom mag er ook wel een zekere ruimte zijn. Maar gemeente, dat gezegd hebbend, geloof ik niet dat er zo'n duizendjarig rijk, zo'n vrederijk komen zal op die manier. Ik geloof ook niet dat er twee keer een wederkomst van Christus zal zijn, want dat zeg je er dan meteen bij. En ik geloof dat niet op grond van drie zaken. Ten eerste is Openbaring 20 het enige hoofdstuk in de Bijbel waarop die leer van het duizendjarig rijk is gebaseerd. Dat moet ons alvast voorzichtig maken. Want gemeente, bij de uitleg van de Bijbel is het belangrijk dat je het ene Bijbelgedeelte met het andere kunt vergelijken. Doordat te doen is het alsof je een Bijbelse waarheid in je handen neemt en in plaats van dat het 2D is, wordt het driedimensionaal, 3D. Zodat je het beter kunt zien. Je kunt het als het ware van verschillende kanten zien. Maar gemeente, hier gaat dat niet. Weliswaar zeggen voorstanders dat je het ook terugvindt in bepaalde profetieën van het Oude Testament, bijvoorbeeld die van Jesaja. En er wordt ook verwezen naar sommige uitspraken van de Heer Jezus. Maar gemeente, die profetieën en die uitspraken van de Heer Jezus, die kun je alleen maar als zodanig hierbij uitleggen als je Openbaring 20 ook op die manier leest. Anders gezegd, als die duizend jaar van Openbaring 20 iets anders betekent dan letterlijk duizend jaar, ja, dan wordt ook automatisch die uitleg van de profetieën anders. Het is dus allemaal afhankelijk van dit ene hoofdstuk, hoe je dit leest en uitlegt. En ik denk dat het niet goed is om met één hoofdstuk uit de Bijbel er als het ware dat uit te lichten, en mag ik het zo zeggen, ermee op de loop te gaan. Want ten tweede, Jezus zelf heeft nergens over het duizendjarig rijk van vrede gesproken. En dat terwijl hij toch heel wat heeft gezegd over zijn wederkomst. Denkt u bijvoorbeeld aan Matthäus 24 en 25. Daar geeft Jezus heel wat onderwijs daarover. Maar op geen enkel moment is het zo dat hij het over die 1000 jaar heeft of over een eerste en een tweede wederkomst. Nogmaals, als je ervan overtuigd bent dat Openbaring 20 dat wel allemaal zegt, dan kun je vast in die hoofdstukken ook wel ergens een haakje vinden waaraan je dat dan op gaat hangen. Maar Jezus zelf zegt er niets over. En gemeente, als onze eigen heiland en herder dat nu niet heeft gedaan, zou het dan wel zo zijn? En de derde reden waarom ik de leer van het 1000-jarig rijk niet meemaak, dat heeft te maken met het Bijbelboek Openbaring zelf. Wat is dat eigenlijk voor een Bijbelboek? Sommigen lezen het als een soort geschiedenisboek voor de toekomst. Een soort spoorboekje waaruit je kunt zien, nou eerst is dit en dan komt dat. En zo zal het verlopen. Maar gemeente, als je Openbaring op die manier leest, dan kom je al snel in de knoop. Openbaring is geen spoorboekje voor de toekomst. Het is een profetisch boek. En zoals de profeten in het Oude Testament de waarheid van God ook doorkregen in allerlei beelden en visioenen en vergelijkingen, zo is dat hier ook. Als ik het aan de kinderen uitlegde, Openbaring is een beetje als zo'n cryptogram, zo'n moeilijke puzzel. Je krijgt een korte raadselachtige omschrijving. En die moet je niet letterlijk nemen, want dan vind je het antwoord niet. Dan gaat het juist mis, dan denk je de hele verkeerde kant op zomaar. Tot de oplossing kom je. Als je gaat associëren. En dan niet maar in het wilde weg, maar tegen de achtergrond van andere plaatsen in de Bijbel. Tegen de achtergrond van andere plaatsen in Openbaring zelf ook. Je hebt het nodig om te kunnen begrijpen waar het hier over gaat. Nou gemeente, zo is het een lange inleiding, maar dat hebben we even nodig vanmiddag. Maar dan kom ik nu bij die drie punten van de preek waar het dan wel om gaat in Openbaring 20. Want wat heeft dit ons dan te zeggen? Nou laten we eerst letten op die eerste opstanding zoals we erover lezen. Vanaf vers 4. Johannes ziet tronen. En ik zag tronen. En wie zitten daarop? Nou, de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Dat zijn de martelaren. En ook de zielen die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en die het merkteken niet hadden ontvangen op hun voorhoofd en op hun hand. Degene die zich niet hebben ingelaten met het kwaad, die niet het kwaad zijn gevolgd en daardoor in de ban waren en in de ban zijn gebleven. Nee, ze zijn van Christus. Het zijn de gelovigen. En aan hen, zo staat er, werd het oordeel gegeven. Een gebeuren dat zich afspeelt in de hemel. Een eerste verheerlijking, zou je kunnen zeggen. Een eerste opstanding, zegt vers 5. En gemeente, dat sluit nou helemaal aan bij zoveel wat we lezen in de Bijbel. Al in het Oude Testament, Psalm 73 bijvoorbeeld, die psalm die we nog wel eens zingen als er een gemeentelid is overleden. U hebt mij bij de rechterhand gevat. En u zult me leiden door uw raad. En als dan het sterven komt, dan stopt dat niet. Nee, dan houdt God je vast. En mij hiertoe, door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Kijk gemeente, dan is het alsof God tegen je zegt. Kom maar hier, kom maar binnen. In mijn hemelse heerlijkheid, kom hier maar zitten. Op deze troon. Hij, Jezus, was immers heen gegaan om hem klaar te zetten. Om een plaats te bereiden. En dan mag je daar zitten. Bij hem. Kijk, gemeente, iemand als Asaf, de dichter van Psalm 73, Die heeft misschien maar nauwelijks geweten waar dat nou precies over ging. Voor hem was ook heel veel verborgen. Hoe zal dat straks gaan dan als ik sterf? Hoe zal dat dan zijn? En wij weten er misschien iets meer van doordat we naar de Heer Jezus kunnen kijken. Die ook door de dood heen is gegaan en tot heerlijkheid kwam. Maar ook wij weten er lang niet alles van. Maar waar het om gaat, is glashelder. Namelijk dat wie in Christus sterft, in hoop op het eeuwige leven, dat die wordt vastgehouden. Als je verbonden bent aan hem in geloof, dan breekt dat niet af. De dood die kan je aardse levensdraad afsnijden, maar hij kan de band met God en Christus nooit doorsnijden. Johannes ziet de zielen van de gelovigen die gestorven zijn. En gemeente, ze zitten op de tronen. En ze heersen met Christus. Ja, dat is dus nu, vandaag, het geval. Onze gelovigen, geliefden, gemeenteleden, die ons zijn voorgegaan. Misschien je opa, je oma, een broer of een zus, die in Christus ontslapen is, in de hoop op het eeuwige leven. Hun ziel is daar. Stel het je zomaar voor, op een troon in de hemel en regeert met Christus. Omdat toen ze stierven hij het was, die zei, kom maar. Ze zijn alles te boven gekomen, alles waar ze zelf aan onderdoor zijn gegaan. En ze heersen met hem. Ja, aan hen is ook het oordeel. Hoe moet je dat laatste zien, dat oordeel? Nou, gemeente, dat betekent niet dat ze het helemaal zelf voor het zeggen krijgen. Maar denkt u bijvoorbeeld aan de juryrechtspraak. Zoals u die misschien kent uit Amerika, dan moet een jury zeggen of een verdachte inderdaad schuldig is. En de rechter doet dan vervolgens uitspraak over de strafmaat, over wat de straf moet zijn. Nou, je zou kunnen zeggen, hier is net andersom. De rechter die spreekt het oordeel en de anderen nemen het over. Zo kunt u zich dat voorstellen. Die regeren mee, die oordelen mee, maar ze stemmen in met hun koning, met de rechter, met Christus, het lam op de troon. En vers 6, ze zijn niet alleen koningen, maar ook priesters. Helemaal toegewijd aan de Heer en aan zijn dienst. En gemeente, die gelovigen daar in de hemel, die zijn nou echt dat koninklijk priesterschap. Zoals het ooit bedoeld was, zoals het in Israël bedoeld was, zoals het in de kerk bedoeld is. Maar daar in de hemel wordt het volmaakt. Daar ben je het helemaal. Daar ben je het voor hem en voor elkaar. Daar is het alleen maar goed. De eerste opstanding. Gemeente, dat is dus de eerste heerlijkheid die je ziel zal smaken. Wanneer je over het lijden van deze wereld en over je eigen aardse leven en lichaam bent heengekomen en binnen mocht gaan in de hemelse heerlijkheid. En is dat niet vol van troost? Voor degene die je los moest laten, waarvan je weet en geloven mag, hij zei is er niet slechter op geworden, maar eeuwig beter. Meneer, wat is dat toch vol van troost als je dat mag bedenken. Als je aan een open graf staat. En wij zijn als mensen geneigd om in die kuil te blijven staren. Maar dat je dan opeens Johannes hoort zeggen. Ik zag tronen. En hij, zij ging erop zitten. En gemeente, wat is het troostvol. Ook voor u, voor jou, als je bedenkt en het misschien aan de lijve ervaart wel, dat je leven eindig is. En dan met Johannes meekijken. Ik zie tronen. En ik zie hem Het lam dat regeert. Het staat als geslacht. Geslacht en verteerd. Op het kruishout van Golgotha. En ook opgestaan op de derde dag. Dat de deur van de hemelse troonzaal voor je zou kunnen opengaan. Opdat hij het is. Van wie je zou mogen zijn. Wat is het troostvol, gemeente, als je mag weten. Daar gaat het naartoe. 1000 jaar regeren met hem. Ja, gemeente, even over die 1000 jaar. Geen enkel getal in het boek Openbaring is letterlijk te nemen. Alle getallen hebben een symbolische betekenis. En 1000, dat betekent een hele lange periode. Langer dan je misschien zou denken, zou verwachten. Eindeloos lang lijkt het te duren. Maar er komt wel een einde aan. Het is niet eindeloos. Er is een grens. En die grens, dat is waarover je leest in vers 9. Er daalde vuur van God neer uit de hemel. En dat verslond hen. Want dat brengt ons bij het tweede. Tweede opstanding. Daar sta ik iets korter bij stil vanmiddag. Er komt een moment dat de heerlijkheid en de zaligheid van Gods kinderen volkomen zal worden. Dan zal ook hun lichaam opstaan uit de dood. Dat lichaam dat ze achter hadden moeten laten. Het was alleen de ziel die Johannes zag. Het lichaam bleef op de aarde. Verging tot stof. Maar dan zullen die hemelingen, die dus al helemaal gered zijn. Ze waren al veilig bij Christus. De tweede dood, vers 6, de tweede dood, dat is de eeuwige dood, die had al geen macht meer over hen, ze waren verlost. Omdat Christus die dood gestorven was voor hun, in hun plaats. Maar gemeente, dan zullen al die hemellichamen, al die hemelingen, ook met lichaam en ziel, tot heerlijkheid komen. Die tweede opstanding vindt dus plaats bij de eerste en enige wederkomst van Christus. Dan zullen de doden opstaan. En zo ziet Johannes zelfs de zee geeft haar doden terug. En het dodenrijk. En dan zal het oordeel er zijn. En geen mens zal eraan ontkomen. Maar vraagt iemand, hoe zit het dan met vers 5? Waar staat dat tot op dat moment de overige van de doden niet weer levend worden? Dan gaat het dus over die eerste opstanding. Gemeente, betekent dat in de eindtijd, dat is nu dus, dat is vanaf hemelvaart en Pinksteren aan de ene kant tot aan de wederkomst van Christus aan de andere kant, dat in die eindtijd de ongelovigen, degene die niet van Christus zijn, dat die in een soort van zielenslaap zijn, terwijl de gelovigen hun ziel dan bij Christus is. Nou gemeente, ik denk het niet. Dat het zo is. Het betekent dat wie Christus hier en nu verwerpt, die zal niet delen in zijn heerlijkheid straks. Dan zegt hij nu al, ga weg van mij in de buitenste duisternis. Gemeente, dat is als een soort voorlopige uitspraak van de rechter, die nog wacht op het definitieve vonnis. Maar er is recht gesproken. En het vonnis, de straf, zal komen. Ja, gemeente, dat is de ernst van het evangelie. En van deze dingen. Het is niet om u daarmee bang te maken. Maar wel om u heilig onrustig te maken. Opdat u en jij je bewust zult zijn dat het erop aankomt om klaar te zijn. Voor de komst van Christus, voor als je hem ontmoet. Kijk, als u geen boodschap hebt aan de boodschap van genade in Christus alleen. En als je niks met hem te maken wil hebben, die kwam om uw redder en verlosser te zijn. Die zal eenmaal de gevolgen daarvan moeten ondervinden. Bekende schrijver C.S. Lewis, die zei het zo. Er zijn twee soorten mensen. Degene die in het hier en nu door de knieën gaan en die zeggen: Heere, ik geef me gewonnen en uw wil geschieden. En er zijn ook mensen die pas buigen als God tegen hen zegt: jouw wil geschieden. Jij wilde mijn genade niet. Je leefde aan mij voorbij. Je wilde niet dat ik in jouw plaats het oordeel dragen zou. Dan moet je het nu zelf dragen. En gemeente, dan kom ik bij het derde. De Satan gebonden en verslonden, want nou begint Openbaring 20 ermee dat er een engel is die neerdaalt uit de hemel met de sleutel van de afgrond. En die engel grijpt de draak, de oude slang, dat is de duivel, de Satan. Zo wordt dat hier omschreven, zo heette die ook eerder al in hoofdstuk 12. En die bindt die Satan voor 1000 jaar. Nou gemeente, dat betekent dus dat vandaag de duivel gebonden is. Als die 1000 jaar staat voor die hele periode van de eindtijd, dan gaat het hier niet over iets wat in de toekomst ligt. Nee, dan is de duivel nu gebonden. Je kunt het vergelijken met een woeste hond aan de ketting. Als je het erf oploopt waar een echte waakhond is, dan kun je flink schrikken als dat beest begint te blaffen en die staat er op zijn poten. En misschien wil je al wegrennen, want zo'n hond die kan flink bijten, maar als je dan ziet dat hij aan de ketting ligt, dan weet je, die hond die kan nog zo blaffen. En die kan misschien een heel eindje op je afkomen, maar zijn macht is beperkt. Hij ligt aan de ketting. Nou gemeente, zo snel ook met de duivel en zijn rijk. De duivel zit gebonden aan een ketting, als was het een woest beest, zoekend wie die zou kunnen verslinden. Ja, zo ziet Johannes hem hier ook afgebeeld, als een draak in de afgrond, aan een ketting vastgebonden. Maar dan vraagt u misschien, ja, maar is dat nou zo? Zit de duivel gebonden? Juist het boek Openbaring laat toch zien dat hij nog grote macht heeft op aarde. En je ziet het ook in de wereld om je heen. Het is toch bijna niet voor te stellen dat de duivel gebonden is, gemeente. Ik krijg toch niet echt de indruk dat dat zo is. Als je ziet wat er allemaal gebeurt, hoe er dood en verderf ook vandaag heerst. Nou gemeente, zo staat het ook in Openbaring 6. In Openbaring 6 lezen we over 4 paarden die over de wereld gaan. 1 wit paard. En dat staat voor het woord van God. Maar daarnaast ook 3 andere paarden. En die symboliseren oorlog, hongersnood en schaarste en de dood. En is dat dan niet in tegenspraak met dat de duivel gebonden is? Je zou toch bijna gaan denken dat het hier gaat over een periode ver in de toekomst. Maar gemeente, toch is het zo. En weet u waarom het gebonden is? Er zijn inderdaad 3 paarden die over de wereld gaan. Dood en verderf zaaiend. De machten van het rijk van de duisternis. En daar staat gewoon de krant van vol. De nieuwsberichten van vol. Maar er is ook dat ene paard. Het witte paard. En juist in het hoofdstuk hiervoor, in Openbaring 19, ziet Johannes dat paard nog eens gaan. En hij ziet Jezus zittend op dat witte paard. Met de naam, het woord van God. En in hoofdstuk 19 komt hij het oordeel vellen. Daar is hij op het punt gekomen van het einde van zijn overwinningstocht. En kijk eens wat er op de dij, op het bovenbeen van de berijder van dat witte paard staat geschreven. Koning der koningen en Heere der Heeren. En gemeente, overal waar nou de macht van de duivel wordt beschreven, daar wordt er ook iets anders bij gezegd. Dat zijn macht beperkt is, omdat Christus koning is. Gemeente, de duivel ligt aan de ketting. En dat is sinds dat Jezus is opgestaan uit de dood. Pasen. En sinds dat hij ten hemel is gevaren en aan hem alle macht gegeven is, in hemel en op aarde. En het evangelie gaat niet alleen maar nog in Israël, het gaat de hele wereld over. En waar die machten van de dood en van het verderf van de duivel erop uit waren, hoe staat het er? Om de volken te misleiden, vers 3, dat is wat ze willen. De volken misleiden, zodat ze op het verkeerde spoor komen. Zodat ze hun verlossing op een verkeerde plek gaan zoeken. Daar gaat het paard van het woord van God, de verkondiging van het evangelie, de wereld over. De goede boodschap dat Jezus is opgestaan, dat hij leeft, dat uw verlosser leeft. En dat hij je bevrijden kan en wil. Dat hij je bevrijd heeft toen hij stierf op Golgotha van alles wat je bindt aan de aarde. Dat je mag loskomen van je zonde. Dat je mag loskomen van al datgene waarmee de duivel je in zijn rijk, in zijn macht wil houden. En gemeente, als het woord van God komt en als de geest werkt, dan overwint Christus. Dan heeft de duivel het nakijken. Dan kan die zijn onderdanen niet vasthouden. Dan moet die ze geven aan de drie-enige God. Omdat hij verlost. Omdat hij vrijkoopt. Uit de macht van de heerschappij van de duisternis. En je brengt onder het gezag van koning Christus. Gemeente, ziet u dat? Ook vanmiddag. Het woord van God rijdt uit. En het bereikt u en jou. En hij klopt aan de deur van je hart. Doe mij open. Dat ik de maaltijd met u houden zal. Gemeente, wat is dat? Heerlijk toch? Dat de macht van de duivel begrensd is. En dat er in ons heidense land, het heidense Europa, overal plekken zijn waar dit evangelie klinkt en waar blijkt de duivel, hij heeft niet alle macht. Hij is gebonden, hij ligt aan de ketting. En hij kan nog zo tekeer gaan. Maar als je in Christus handen gegraveerd staat, gemeente, dan kan niets of niemand je daar meer uitbranden. Ook niet als Satan je als de tarwe zift. En dan, na die 1000 jaar, na die lange periode van de kerk op aarde, wordt Satan uit de gevangenis losgelaten. Er zal vlak voor Jezus' wederkomst nog een laatste krachtmeting plaatsvinden. En het zal zo hevig zijn, gemeente, dat het erop lijkt alsof hij het toch nog gaat winnen. Maar dan, als alle machten zich verzamelen, als alles losbreekt, dan is er ineens vuur. Heer Jezus heeft daarover zelf gezegd in Marcus 13, dat die dagen zullen worden ingekort. Hij neemt het voor zijn gemeente, zijn kerk op. Hij staat zelf voor haar in. Want de strijd zal fel zijn, maar dan is ineens het einde daar. En Johannes die ziet in vers 11 en 12 dan de doden voor God staan. Ze staan voor Christus, de rechter op de troon. En dan gaan de boeken open. Het leven van ons allemaal. Gemeente, dat is voor God een open boek. En geen mens ontkomt eraan dat eenmaal dat boek open gaat. Als zelfs de zee haar doden teruggeeft. En dan het oordeel er zal zijn. Er wordt recht gesproken en er wordt recht gedaan. Ieder naar zijn werken. Ja, gemeente, daar kun je voor huiveren, toch? Als je dat bedenkt, dat dus ook het geval is. Dat alles open ligt voor God. Dat heel je hebben en houden voor hem niet verborgen is. Zoals wij het soms voor anderen verborgen kunnen houden. Voor hem is het een open boek. En dan sta je schuldig. Wie kan dan voor hem bestaan? Maar gemeente, dan gaat er nog een boek open. En dat is het boek van het leven. Goddank. Het boek van het Lam. En zalig bent u als uw naam daarin geschreven staat. Want wie daarin staat, die is weliswaar ook schuldig naar zijn werken, maar die wordt toch vrijgesproken, gerechtvaardigd op grond van Christus volbrachte werk. Hoe komt je naam daarin, in dat boek? Is dat maar gokken? Is dat maar hopen? Misschien? Nee, gemeente. Mag ik het zo zeggen? Zoals Kolbrugge het ooit zei. Je naam die staat daarin als het gebed van de tollenaar. U weet wel, die tollenaar in de tempel. Je uit het hart gegrepen is. Die tollenaar die bad. O God, wees mij zondaar genadig. En Kolbrugge zei, op het moment dat je dat bidt, wordt je naam geschreven in het boek van het leven. Want er staat van die man, die tollenaar, dat die gerechtvaardigd terugging naar zijn huis. Hij had zijn leven compleet verzondigd, maar Christus genade sprak hem vrij. En daarom, gemeente, je bent er nooit te slecht voor om behouden te worden door hem, als je jezelf aan hem gewonnen geeft. Je kunt je er dus wel te goed voor voelen. Dan grijp je ernaast. Ja, en dan word je geworpen in die poel van vuur, de tweede dood, voor eeuwig verloren. Maar wie geschreven stond in het boek van het Lam, het boek van het leven, die zal niet sterven, maar leven in heerlijkheid. Nou, gemeente, daar hebt u de boodschap van Openbaring 20. De waarschuwing en de troost. Er is redding, verlossing, de aansporing om bij Christus te schuilen, opdat u zult delen in zijn heerlijkheid. En wie dat doet, die heeft een blij vooruitzicht. Want die zal ontwaakt Gods lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Zullen we met elkaar danken en bidden. Ja, Heere, zo is er een heerlijke toekomst voor een ieder die u toebehoort, Heere Jezus. Maar ook een afschrikwekkende toekomst voor alle die buiten u zijn. En Heer, het is een troost om te weten dat u uw kerk beschermen zult. En dat als het moment komen zal, dat de duivel op deze aarde wordt ontbonden. En hij alles uit de kast zal halen om met macht en kracht uw werk te vernietigen. Uw kerk te vernietigen. Dat u dan, Heer Jezus, de dagen zult inkorten. Dat dan het einde er bijna zal zijn. En Heer, u weet hoe moeilijk wij het vinden om weerstand te bieden aan de boze. Wij zijn zo zwak, Heer. Maar we zongen zojuist. We hebben het gebeden en we bidden het u ook nu. Bewaar ons toch als de appel van het oog, kwetsbaar. Wil ons toch met uw vleugelen dekken. Here, dat geeft ons moed. Ja, laat dat zo zijn. Leg dat met uw geest in ons hart. Goede moed. Want u zult nooit loslaten het werk dat uw handen is begonnen. En Heer, wij danken u dat we het zien. Dat niet alleen het rijk van de duisternis, dood en verderf zaait in deze wereld. Ja, Heer, dat ook. In letterlijke zin en ook in geestelijke zin. Velen houdt hij in zijn greep. Maar uw woord bevrijdt en verlost. En we danken u dat ook vanmiddag dat evangelie verkondigd kon worden. En Heer, wat is het belangrijk dat dat blijft gebeuren. En dat we er ook zelf bij betrokken blijven en op betrokken blijven. Want zo gemakkelijk krijgt de boze ook op ons vat. Maar geef hem geen kans, Heer. En geef dat we door uw geest geleid worden. Om u, Heer Jezus, na te volgen. Om te capituleren als we het zoeken in onszelf en in onze eigen kracht. Als we denken dat ergens toch wel het geluk te vinden moet zijn buiten u. Heer, we zullen er bedrogen mee uitkomen. Maar geef dat we u mogen volgen. En u mogen dienen. Opdat u aan uw eer komt. Wij danken u voor uw woord van deze middag. En wij bidden u, Heer, of u over heel deze wereld dit evangelie wil laten verkondigen. En zegent u ook die verkondiging, welke manier ze ook plaatsvindt. Heer, wij bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk en dat uw wil mag worden gedaan. En dat uw naam mag worden geheiligd over het rond van deze aarde. Heer, wij bidden u voor de komende week. Zegent u ons. Het werk dat we mogen doen, de verantwoordelijkheden die we dragen. Wilt u de kinderen en de jongeren zegenen in het schoolwerk dat thuis gebeuren moet, veelal. Wij bidden u, Heere, voor de eindexamenkandidaten. Als ze zich voorbereiden op hun examens in deze tijd die ook moeilijk is. Heere, wilt u hen helpen daarin? Geef dat we ook de rust mogen vinden om ons daarop voor te bereiden. Wij bidden u voor de ouders van kinderen in het begeleiden, ook in de komende week. Heer, wilt u kracht geven en ook rust en geduld. Geef dat we onze verwachting in alles van u zullen hebben. Wij bidden u, Heer, om uw zegen ook over het werk in de gemeente dat voortgang mag hebben. Heer, wilt u uw zegen geven aan de catechisaties? Danken u dat online gebeuren mag. Wij bidden u ook, Heere, of u uw zegen wil geven aan de belijdeniscategezanten, die ook op een heel andere manier zich nu voorbereiden op hun belijdenis. Heere, maakt u ook hen daarin voorspoedig en geef dat ze ondanks alles de leiding van uw geest mogen ervaren en ontvangen. Heere, wij bidden u of u wil zijn met de ouderen. Als we kwetsbaar zijn, wilt u ons beschermen. Wij bidden u om uw ondersteuning ook in geestelijke strijd. Als we te maken hebben met onze zonde en als die ons aanklaagt voor uw aangezicht. Heere, geef dat we de toevlucht nemen bij u. En wilt u ons ook uw Heilige Geest, ons ook met uw Heilige Geest vervullen. Dat we tegen de zonde kunnen strijden en die mogen overwinnen. Heere, wilt u met ons meegaan als we naar huis gaan of als we thuis de uitzending uitzetten. Zegent u ons ook op deze zondagavond. Wat is het een geschenk om de zondag te ontvangen als een dag van rusten van ons werk en van toewijding aan u. Heere, ga zo met ons mee. Draag ons en spaar ons en hoor naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Gemeente, tot slot willen wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 72, daarvan het eerste en het vierde vers, Psalm 72, vers 1 en 4. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezichten over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.